Het is dinsdag 5 december en tijd voor alweer aflevering nummer 58 van De Verlenging. De wekelijkse podcast over voetbal en over Ajax die te beluisteren is op al jouw favoriete podcastkanalen.
Dit is een feest! Dit is een echte feest!
Verlenging in de halve finales van dit weekend voetbal.
Yes, yes, lieve mensen. Daar zijn we dan weer. De intro was iets wat stroef. Maar na een kleine 14 maanden hebben we toch maar weer onze stembaan daar afgestoft. En zijn we hier om samen met jullie al het Ajax, ja eigenlijk alle perikelen een beetje te duiden. En eigenlijk onze voetbalsupporters harten een beetje verder in te kleuren. En vooral ook een beetje over onze club te zeuren. En dat doen we natuurlijk eigenlijk in de gebruikelijke opstelling als die waar we ooit mee begonnen zijn. Dus Kassief.
Ja, goedenavond Stacey.
Ik vind het hartstikke leuk dat je er weer bij bent. En Jelani.
We zijn er weer.
Lekker, man.
Helemaal leuk.
Ja, man. Dit zijn goede dingen, jongens. Hey, we zijn er echt een tijd tussenuit geweest. 14 maanden. Hoe gaat het met jullie? Wat is er gebeurd in jullie leven de afgelopen 14 maanden? Wat kunnen we meegeven aan de luisteraars? Wat hebben we geleerd van onze sabbatical?
Oeh.
Diep.
Ik heb mijn rijbewijs gehad, denk
nice,
ik.
Nice.
Op 31-jarige leeftijd eindelijk. In één keer geslaagd. Lekker, dus dat man. Was heel nice. Dat was een hoogtepuntje. Ik ben gaan samenwonen. Ik woon in Amsterdam-Noord nu. Werk gaat lekker. Ik ben in principe gewoon corporate Nederland heet aan het maken. Dus dat voelt goed.
Lekker,
als
man.
Jongen uit Holendrecht.
Oh my god.
En,
start it.
Ja, voor de rest, ik maak nog steeds de kelderklasse onveilig bij Zwift op zondag.
Nice.
Dus nice. Het gaat stabiel, man, eigenlijk. Ja, ik ben best wel happy. Het gaat goed.
Van de arbeidsmarkt tot aan de kelderklasse. Je bent gaande.
Precies. Precies. Lekker. Ja, man.
Nice. Hey Jelani, ja, probeer dit maar te toppen. Maar hoe verging het jou in het leven de afgelopen 14 maanden?
Ja, ups en downs. Nog steeds geen rijbewijs, maar wel een extra chauffeur erbij. Dus dat is wel mooi.
Snodder?
Snodder.
Tarief?
Ik weet nog niet. Ik ga voor die free.
Je gaat voor die free ride.
Ride, jongen.
Ik ben benieuwd naar dit verhaal, maar die bewaren we wel voor de andere keer. Maar
nee, ik heb het over onze grote.
Oh, omdat ik mijn rijbewijs heb gehad.
Oh, je gaat hem ook niet doorhouden.
Ik had het ook niet door.
Wat erg.
Ik breng je zo naar huis, Jelani, geen probleem.
Kijk, dat is lobby.
Hey, maar hier moet je hem wel aanhouden, want dit zijn grote woorden. Dit.
Ja, 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 zeker.
Je weet, in Rotterdam hebben ze daar een spreekwoord voor. Hè?
Is het zo?
Geen woorden, maar daden, toch?
Oh.
Ja. Samen een beetje daden.
Sorry, jongens.
Na 14
sorry,
maanden gelijk een Feyenoord quote na 3 minuten erin te gooien, is toch wel een beetje discutabel.
Discutabel, inderdaad. Maar ik wil toch nog heel eventjes in die periode blijven hangen, als we het dan toch over Feyenoord hebben. Want we zijn kampioen geworden natuurlijk. Wij hebben in die tijd hebben wij geen podcast opgenomen.
Oh ja.
14 maandjes ertussenuit. En er is een hele hoop shit gebeurd bij onze club. Maar als je het eventjes gewoon vanuit je Ajax hart, vanuit je gevoel, zonder al te veel na te denken, probeert te duiden. Wat was het grootste dieptepunt? Wat vond je het vervelendst? Wat vond je kut? Hoe vond je die afgelopen 14 maanden? Duid het eens in een paar zinnen.
Ja, er zijn veel dieptepunten geweest. Maar,
kunnen we wel gewoon vaststellen dat Feyenoord gewoon terecht kampioen is geworden. Vorig jaar. Er zijn een paar. In de tussentijd voor onze club is het helaas een paar dieptepunten geweest. Dat het vooral. Het begint allemaal achterin eigenlijk bij ons, bij gewoon de management. Dus ik denk dat het daar heel veel fout is gaan. En dat is gaan doorgroeien naar de selectie toe.
Dus eigenlijk ook, dan zit het hem gewoon in. Dus transferbeleid, toch? Eigenlijk.
Ja, maar ook het aanstellen van bepaalde mensen ook.
Ja, ja, ja.
Dus,
wist niet dat.
Ja. Ja.
En jij, Chief? Kijk jij daar ook zo naar? Dat het,
ja, nee, zeker. Die mening deel ik. Ik denk voor mij persoonlijk, toen ik dacht van, en ik heb het ook teruggelezen in op WhatsApp, wat ik in verschillende vriendengroepen gezegd heb, maar het aanstellen van Mauri Steijn was voor mij wel echt een moment waarvan ik dacht, oh nee, dit gaat niet goed. Omdat natuurlijk, dat kan op bestuurlijk niveau allerlei shit fout gaan. Alleen je ziet het ook bij Feyenoord bijvoorbeeld. Sinds Arne Slot er is. Ja, als je gewoon een goede trainer hebt, dan verbloemt het veel. En het wil niet zeggen dat het dan altijd per se goed is. Maar Ja, bij Mauri Steijn had ik echt geen vertrouwen dat hij de soep van zou maken. Ook omdat onze selectie gewoon flink uitgedund zal worden. Dat wisten we al. Alvarez, Kudus zouden allemaal weggaan. Vergeet ik er nog eentje. Tadić ging ook aan het begin van het seizoen weg. Dus voor mij was de aanstelling van Mauri Steijn was geen... ik had er niet het gevoel bij van, joh, dit is een trainer dat met minder materiaal alsnog eventueel kampioen kan worden.
Geen overperformer.
Nee. Dus, en hij is ook uiteindelijk de slechtste trainer in de geschiedenis van Ajax geworden.
Ja.
En ik vind hem wel een guitig ventje, maar ja, dat is toch wel echt. Dat was wel echt dramatisch. En dat we gewoon laatste stonden op een gegeven moment. Toch, tuurlijk, we moesten drie wedstrijden inhalen of zo. Maar ik denk dat dat toch wel echt het letterlijke en figuurlijke dieptepunt was. Dat we op de laatste plek stonden.
Ja.
Mag ik
een vraag stellen hier?
Ja, nee, zeker. Ja.
Denken jullie dat door het aanstellen van iemand die nog nooit bij een topclub eigenlijk heeft gepresteerd of heeft gecoacht, dat er ook een bepaalde respect ook wegvalt bij spelers?
Ik denk indirect. Dus dat er nog een schakel tussen zit. En dat dus als jij zelf niet bij een topclub hebt gezeten, dat je misschien niet in staat bent vanuit beginsel om een bepaalde manier van communiceren tegenover de jongens. Hè? Een bepaalde toon. Dus niet zozeer dat omdat hij niet bij die topclub heeft gezeten, dat ze hem niet accepteren. Maar simpelweg omdat hij er niet gezeten heeft, bepaalde kwaliteiten niet heeft opgedaan in de omgang met spelers. En dat hij daarom... Ja. Want je merkt ook bijvoorbeeld, hij gaf in een interview, ging hij zijn eigen spelers afvallen. En aan het begin van het seizoen, vol in de opbouw. Daaruit bleek ook gewoon een bepaalde onervarenheid, vind ik, bij hem. Bij hoe je met dit soort situaties om moet gaan. Nou, in dit geval ging het dan om het transferbeleid. En of hij wel of niet op de hoogte was. Dus ja, dat is hoe ik daarnaar kijk. Maar weet je wat ik ook mijn puntje daarover mag delen, weet je wat ik zelf het meest pijn heb gedaan? En ik riep dit eigenlijk al het hele seizoen, maar ja, goed, we zijn er nu pas weer. Als je kijkt naar... Kijk, Ajax is een club en dan zullen mensen zeggen, het is een puinhoop, weet je. Het is rotzooi, het is weet ik veel wat. Maar elke voetbalclub is aan de achterkant wel iets aan de gang. En voetbalclubs zijn al eenmaal atypische bedrijven. Ja, helaas is dat met die dikpik en alles bij Ajax gebeurd. Maar anders was het bij een andere club gebeurd. Weet je, oké, het is gebeurd. Heel vervelend. Maar ik denk wat je gewoon ziet is dat... hoe moet ik dat zeggen? Ik ben het even kwijt, hoor.
Maakt niet uit.
Waar hadden we het over?
Over de teneergang van Ajax en dat het bij elke club gebeuren.
Sorry, ik weet niet wat ik wilde zeggen. Maar dus wat je ziet is dat... kijk, het kan slecht gaan. Hè? En er kan een klimaat zijn van... Hey, het is een puinhoop, er is crisis. Zoals bij Ajax aan de gang was. Maar met de financiën van Ajax moet eigenlijk een soort van comeback... moet eigenlijk op het seizoen alweer mogelijk zijn. Want wij hebben een bepaald transferbudget, zeg maar, weet je... en daarmee kan je gewoon heel veel geld uitgeven. En als je kijkt naar, dus, naar dit seizoen dat het slecht ging, en voor mij was het begin al dus dat je Michael Reiziger niet aanstelt, maar John Heitinga vorig seizoen.
Ja, zeker, zeker.
Dat was voor mij een van de belangrijkste fouten die ze al maakten. Maar oké, toen kwam er dus een nieuw seizoen dat begon. En vervolgens, als je kijkt, hebben we 120 miljoen euro uitgegeven. Hebben we eigenlijk alles wat we hadden kunnen kopen niet gekocht en PSV heeft het wel gedaan.
En de trainer ook.
En hun staan nu eerste. Dus de media, en dat is een beetje bottom line van mijn verhaal, wat ik zo verwarrend breng dat ik halverwege vastloop. Maar dit had niet zo hoeven lopen, zeg maar. En de media doen ons geloven dat het nog jaren gaat duren. Maar als je gewoon één goede transferzomer had, waren wij gewoon tussen die drie clubs in.
Ja.
En dat is ook hoe de Nederlandse competitie opgebouwd is. Wij kunnen volgend jaar gewoon weer om de titel meedoen als wij een goede transferzomer hebben. Ja, natuurlijk, het is een puinhoop, dus het wordt wat moeilijker om spelers binnen te halen. Maar ik ben van mening dat waar we nu staan en hoe slecht het was, had echt niet hoeven gebeuren.
Nee.
En dat is wat mij het meest pijn heeft gedaan, dat het van kwaad tot erger ging. Tot weer erger.
Ja, en wat je ook benoemt, dat eigenlijk een trainer die de droomkandidaat is, openlijk solliciteert.
Ja.
Bij meerdere voetbalprogramma's dat hij naar Ajax wil komen. En vervolgens kom je met Mauri Steijn. En dan gaat hij naar de concurrent. En dan volgens mij zijn ze ongeslagen of ze hebben maar één keer verloren dit seizoen.
Ja.
Ze zijn door naar de volgende ronde van de Champions League en staan 10 punten voor op Feyenoord. Ze hebben 1-2 in de Kuip gewonnen. Ja. Dat doet pijn, ja, denk ik.
Ik heb wel het idee dat het bij dat het gewoon wel wat persoonlijker was bij Bos. Dat er wel meer, ook vanwege hoe die weg is gegaan, dat ook heeft meegespeeld. En die invloed ook.
Ja, ik denk vooral vanuit Ajax naar Bos toe.
Ja, dat bedoel ik ook. Ja.
Ja. Ja, dat is ook wat je hoort, toch? En dat is zonde, want daaruit blijkt ook de starheid van een voetbalorganisatie. Dat wou ik eigenlijk net zeggen, dus.
Stapje eroverheen stappen. Of gewoon eroverheen kunnen stappen over wat er is gebeurd.
Maar was het niet omdat Mislintat eigenlijk zijn eigen showtje wou opvoeren? En hij dus niet een trainer wou, zoals Bos, die veel inspraak in de transfers wou hebben, omdat het jaar daarvoor met Schreuder en zijn zaakwaarnemer het dus helemaal fout is gegaan, omdat je eigenlijk een passant te veel macht gaf over de transfers.
Ja.
Dus mijn gevoel, en dat heb ik ook wel op meerdere plekken gelezen, je weet natuurlijk nooit precies wat de waarheid is, was het dat ze dus aangaven van ja, Bos wil te veel over transfers ook mee bepalen. En Mislintat, je zag het, hij wou gewoon zijn eigen showtje opvoeren. En dat was gewoon zijn transferzomer. Hij heeft letterlijk met niemand rekening gehouden. Zelfs de scouting wist niet wat hij aan het doen was. Maar die Stijn gaf toch ook aan. En de Telegraaf heeft natuurlijk al die nieuwtjes van Maurie Stijn gelekt de afgelopen maanden. Maar Maurie Stijn heeft dus gezegd dat hij soms gewoon op kantoor kwam bij Ajax. Of dat hij gewoon thuis zijn laptop openklapte. En dat Mislintat ineens mijn berichtje stuurde van, hey, over 5 minuten heb ik een nieuwe speler voor je. Die ik via Teams aan je wil introduceren. En hij wist gewoon totaal niet over wie het ging. Ja, dat is natuurlijk nooit een recipe voor iets goeds, zeg maar.
Ik vind het ook wel een beetje, het zegt ook iets over hem, hè, eigenlijk. Over Stijn. Dat hij dat ook gewoon toelaat. En weet je, het kan je 1 keer overkomen, het kan je 2 keer overkomen. Maar ja, het is hier 3, 5, 6 keer overkomen. Ja, dan, ja.
Ja, het is omdat hij waarschijnlijk gewoon nooit had gedacht dat Ajax bij hem uit zou komen. Hij was hier gewoon totaal niet kritisch bij het onderhandelen van bepaalde dingen in zijn contract of bepaalde werkwijze goed af te tikken. Omdat hij al lang blij was dat hij die kans kreeg. Maar misschien nog als laatste dingetje om dit af te sluiten. Wat ook mij heel erg pijn heeft gedaan, is gewoon hoe via de media eigenlijk over de rug van onze club tussen Mislintat en voornamelijk vanuit Stijn naar Mislintat een soort van vete werd uitgevochten. En dat hij gewoon bepaalde spelers soms niet ging opstellen, dan weer wel puur om zijn statement te maken dat het niet zijn spelers waren en dat soort dingen. En ja, dat vond ik wel heel erg, man.
Maar dat is sowieso, ja, een mooi einde wat je noemt. Want als je dus kijkt op die hele tijd, hè, met dus al het gedoe in de media, die narigheid, en dan vervolgens ook dat we laatste staan. Ja, je had gewoon geen, je wist gewoon niet wat die nieuwe spelers waard waren. En dat komt ook door hoe Stijn met de selecties omgaan. Want nu zien we ineens, oh, Akpom kan goals maken, blijkbaar. Ramai is aardige keeper, wil ik het wel zo nog even over hebben. Heb ik wel ook wel wat op aan te merken, maar ja, niemand heeft het in ieder geval meer over Gorter, weet je. En Roelie hoor ik ook eigenlijk weinig nog over. Dus er blijkt dat er veel meer in het team zat dan eruit kwam. En weet je, dat hebben we vorig jaar ook al gezegd met Schreuder. Als een heel team onder ze kunnen presteert en niemand is gelukkig, ja, dan ligt het toch ergens aan. En dat bleek nu ook.
Niet alleen maar aan Maurie Stijn, maar hij was niet goed genoeg trainer om dit, zeg maar, in goede banen te leiden.
Het lag niet alleen aan hem, maar als je gewoon kijkt naar alle dingen die wel bij hem in zijn macht lagen, dan is daar ook gewoon onvoldoende gepresteerd. En het feit dat wij niet weten hoe nieuwe spelers zijn, dat is wel, ja, een voorbeeld daarvan, toch?
Ja, ik moet echt terugdenken, sorry.
Ja, je begint ineens te lachen.
Dat hij zegt van, ja, Soetalo, ja, daar kan ik gewoon prima mee leven, natuurlijk. Niet zo in een interview, wat een pannenkoek, jongen. Oh mijn god. Oh, achter ons laten, man.
Ja.
Achter ons laten.
Het is geweest en we zijn weer terug. Dus we gaan nu proberen gewoon weer lekker elke week een beetje over de club te kletsen. En zoals degene die eigenlijk in het verleden al naar ons geluisterd hebben gewend zijn, beginnen wij elke aflevering met een rondje langs de velden. Dus één van jullie mag de honneurs waarnemen en mag eentje ter tafel brengen.
Ja, ik begin wel terwijl Jelani zijn super grote iPad pakt.
Ik wil zo mijn rondje langs de velden nog iets zeggen. Maar doe je ding. Ga je gang.
Jelani heeft een gekke analyse daar voorbereid, zie ik. Nee, maar we hadden het in onze vorige aflevering, die we niet online hebben gezet overigens, over het Nederlands elftal. En wat je toch wel merkt daar is dat de spitspositie toch wel een topic is meestal. Wout Weghorst staat er nu, maar voor mijn gevoel willen veel mensen hem niet echt daar hebben. En is hij ook niet echt de klassieke spits die Nederland een beetje gewend is. Nu hebben we natuurlijk zelf Brobby bij Ajax zitten. Maar Joshua Sirikse is speler van de maand geworden in de Serie A.
Nice.
En volgens mij heeft hij in totaal 5 goals, 2 assists. En ja, ik vind hem wel echt een goede spits, man. Echt een goede spits. Hij maakt niet superveel goals, maar in het opbouwspel is hij heel erg belangrijk. En levert wel assists. Iets meer goals mogen er wel bij. Maar ik vind hem wel een interessante optie om in overweging te nemen voor misschien wel de basis in de zomer. Ik heb zelf liever Brobby natuurlijk, maar ja. Ik wou het toch wel even benoemen. Ik vind dat hij echt goed bezig is.
Maar is het een 4-3-3 spit?
Op zich zou hij het wel kunnen. Ik weet niet precies welke opstelling ze bij Bologna spelen, als ik heel eerlijk ben. Maar hij is wel een meevoetballende spits. Dus ik denk dat in het Nederlands elftal hij prima zou renderen met mannen zoals Gakpo om hem heen, Simons, Noah Lang. Ik denk dat hij daar prima werk kan verrichten in de spits.
Oké, okay, en jij, Jelani, zie jij in Sirikse een toekomstige spits van het Nederlands elftal?
Was jij niet altijd een beetje fan van hem, Jelani? Volgens mij wel, toch?
Sirikse niet zo, of niet per se. Ik vind hem wel altijd wel een leuke voetballer om naar te kijken. Maar ik heb hem de laatste tijd niet echt gevolgd. Ik heb wel een paar goals van hem gezien. Terwijl hij bij Bologna speelde dit seizoen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen van die wedstrijden gekeken, om eerlijk te zijn. Maar het is... ik denk dat hij zeker wel potentie heeft. Volgens mij stond hij ook in de belangstelling van Ajax in het begin van het seizoen.
Dat zou goed kunnen. Er stonden heel veel spelers in de belangstelling van Ajax.
Ja,
zijn naam is wel meerdere transferperiodes genoemd volgens mij bij Ajax.
Ja.
Ook in plaats van Brobby, zeg maar. Ook toen Brobby werd teruggehaald. Toen werd ook nog benoemd dat ze misschien dan Sirikse wilden halen als ze Brobby niet terug zouden halen.
Ja.
Ik denk dat hij wel heel goed in het Ajax-systeem had gepast. Maar ja, we hebben liever Brobby natuurlijk.
Ja, ik heb er niet een hele sterke mening over, overigens. Kijk, wat ik heel erg merk is dat je hoort dan eens in de zoveel tijd, weet je, dan presteert een speler van het Nederlands elftal, of tenminste potentieel Nederlands elftal speler, een beetje onder de radar. En dan kijk naar Dallinga, kijk naar Sirikse, kijk naar
Schouten.
Schouten was voorheen dan een beetje zo'n speler. Maar ik vind het moeilijk om het echt in perspectief te plaatsen. Omdat in de periode dat ik hem wat meer volgde, dat was dus eigenlijk toen hij bij Bayern speelde. En volgens mij heeft hij ook nog Anderlecht gespeeld, als ik het goed heb.
Ja, hij was verhuurd inderdaad. Ja.
Was ik niet helemaal onder de indruk van hem. En ik kon ook moeilijk peilen wat voor type spits het nou eigenlijk was. Ben je een 4-3-3 spits of een 4-4-2 spits? En daarom vind ik het moeilijk om dat statement te maken, of in ieder geval zo op te brengen. Vooral omdat ik, en daar zullen we het zo nog over hebben, maar na deze week is toch wel duidelijk wie onze spits is. Dat is toch gewoon Brian Brobby. Dat is toch
van het Nederlandse elftal?
Ja, toch. En dan gaat en Koeman moet er gewoon even zijn waffel gaan houden nu. Ik bedoel,
ik wil mee beginnen om. Ten eerste, ik wil eerst zeggen van Weghorst moet wel echt weg daar. Dat is echt niet om aan te zien.
Ja.
En
it's in the name.
Ja, precies. En ik vind het uiteindelijk Dallinga vind ik wel een soort van talent. Die wel, als je het, dat die wel misschien in de toekomst misschien bruikbaar kan zijn. Ik heb niet veel wedstrijden van gezien, maar ik heb 1 wedstrijd van hem gezien tegen Liverpool. En daar vond ik hem wel.
Met Toulouse in de Europa League, hè?
Ja,
ja, klopt. Daar scoorde hij inderdaad.
Wel, en ook een paar kansen gehad. En ik vond hem wel goed spelen. Ook tegen zo'n grote tegenstander. Oké, ze speelden wel met de B-team, Liverpool.
Mm-hmm.
Maar het was wel leuk om te zien.
Ja.
Maar voor mij is het wel Brobby wel iets meer kwaliteit heeft. Ook voetballend gewoon meer vermogen heeft in de spits bij Nederlands elftal.
En wat vinden jullie van de loting? Nu we het toch even over Nederlands elftal hebben. Oostenrijk, Frankrijk en een team uit de playoffs. Ik weet even niet welke teams dat kunnen worden.
Ja, helemaal kut. Alleen ja, je kan het tegenwoordig misschien maar beter wat moeilijker in de pool hebben, zodat je zeg maar je knock-out fase het wat makkelijker hebt, heb ik het idee. Omdat er nu zoveel ploegen doorgaan.
Ja.
Dus dat je toch wel de pool doorkomt. En dan kom je misschien Frankrijk pas weer in de finale tegen. Terwijl een andere optie was geweest dat je misschien een wat makkelijkere pool had en dat je in de 8e finales dan...
Ik zag kwartfinale Portugal dan waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dat gaan we niet winnen, man.
Nee, dat gaan we
zeker
niet
winnen. Dat kan ik jullie nu al vertellen. Dat wordt een Argentinië-type kwartfinale. Denk
ja,
ik.
Dat gaan we wel verliezen. Dus,
wordt maar okay. Vechten.
Jongens, mijn rondje langs de velden. Jullie weten, en ook zeker de mensen die deze podcast luisteren, dat ik eigenlijk niet per se negatief ben over andere Nederlandse clubs. Zeker als Ajax niet speelt. Dan hoop ik dat ze altijd hun puntjes pakken in Europa. Dus ik ben absoluut geen Feyenoord-hater. Maar ik ga nu wel even op Feyenoord haten. Want echt jongen, als je kijkt naar hoe de media over de afgelopen 14 maanden gesproken, zeg maar, hoe zij Feyenoord op een voetstuk hebben geplaatst. En dan heb ik het niet over gewoon vanuit het perspectief van de landskampioen van Nederland. Maar echt alsof het Nederlandse voetbal weer op de kaart staat. Alsof het voetbal van Ajax uit 2019 overtroffen is. Dit seizoen, ze staan al het hele seizoen 4 of 5 punten achter. En elke week gaat het in alle analyses alleen over Feyenoord, niet eens over PSV. En pas sinds de laatste 2-3 weken hoor je in de media hoor je wat meer zeg maar over, over de prestaties van PSV. En natuurlijk ook over Ajax, hè, dat het weer wat beter gaat. Maar ja goed, nu zijn we bij het punt dus aangekomen dat geweldige Feyenoord, echt super geweldig, 6 punten heeft in de Champions League. Wat volgens mij gewoon een heel modaal aantal is. In een pool wat naar mijn mening meer een Europa League pool is dan een Champions League pool. Oké, Atletico Madrid is echt Champions League, maar de rest is allemaal Europa League, als je het mij vraagt. Ik ben gewoon niet zo onder de indruk van Feyenoord. Zoals de rest. En Rafael van der Vaart heeft het ook echt vaak gezegd bij Studio Voetbal. Van ja jongens, ik weet niet, ik zie niet wat jullie zien zeg maar. En voor mijn gevoel begint nu de media sinds deze week, beginnen ze een beetje te switchen. Beginnen ze een beetje het sentiment veranderd. En ik weet niet man. Ik moest gewoon even mijn zegje doen. Ik irriteerde me aan al die Feyenoorders die als journalist werken. Het was
terwijl echt... Pierre van Hooijdonk je favoriete analist is deze.
ik vind hem niet zo slecht als de rest.
Houd je hem zo?
Nee, we hebben het hier in de podcast wel eens erover gehad. Dat Pierre van Hooijdonk steeds vindt hem een relaxte guy.
Ik vind dat hij over het algemeen hele, hele nuttige dingen zegt. En nu met terugwerkende kracht. Was dat wat hij over Maurice Stijn... Zij eigenlijk misschien ook wel gewoon... niet
duistere deeltjes, toch?
Ja.
Duistere deeltjes.
Dus het is nog niet bewezen, toch? Die duistere deeltjes.
Nee, dat is zeker niet bewezen. Maar goed, het ging dus over Feyenoord. En mijn punt is dus dat... Ik vind dat er overdreven over ze gepraat is... de afgelopen 14 maanden. En vooral over hoe goed ze in het kampioensjaar waren. Weet je, ik heb laatst ook in aanloop naar die... pot van Feyenoord met PSV hebben weer wat statistieken gezien. Zij hebben echt op bepaalde momenten rode kaarten meegekregen die ook makkelijk gegeven waren. Doelpunt in de laatste minuut, dit, dat. Op bepaalde momenten in het seizoen.
Zeker, zeker.
Dit team is in de titel gegroeid omdat niemand anders besloten te doen. Ja, no offense. Het was echt niet zo goed.
Ik begrijp je zeker, de hele hype om Feyenoord voetbal. Ik vind het zeker wel... Van waar ze eerst stonden een paar jaar terug naar waar ze nu staan. Is het echt een progressie?
Ja, man.
Ik moet zeggen tegen Atletico zag het er ook allemaal heel leuk uit. Maar ja, je verliest uiteindelijk alsnog. Ja. Maar het is voor mij niet een... Atletico is ook niet een ploeg dat ik denk van dat is echt dominant voetbal.
Toch?
Dus ik vond het een beetje... het was een beetje aderlating eigenlijk. Maar ja, de media was inderdaad... zag het anders misschien... Ik zag het ook niet helemaal.
Ja, nou ja, goed. Ik wilde even klagen. Wil jij er nog iets op zeggen, Sjeet?
Nee, ik wil alleen zeggen dat ik vind dat we lang genoeg over Feyenoord gepraat hebben in een Ajax-podcast.
Oké.
Graag mooi. Door naar de volgende.
Gaan we door naar de volgende. Boys, afgelopen week... ik stel voor dat we eerst even beginnen met de wedstrijd.
Jelani heeft nog een...
jij hebt ook nog een rondje.
Maar maakt niet uit. Maar ik had eigenlijk iets. En toen gooide Sjeet het gewoon binnen. Ik zou je zeggen, dit is wat gebeurd is. We kwamen hier naar binnen. En we kwamen boven en ik zei van, hey boys, heel eerlijk, ik heb geen rondje langs de velden. En toen zei Sjeet, hey, weet je waar je het over moet hebben? Over de EK-loting.
Oh ja.
En toen heeft hij het net gewoon gegooid.
Ik besef het nu pas. Excuses.
Dus ik sta hier gewoon met mijn mond vol tanden, maar ik wil het wel nog wel even.
Ja, wat ga je over de EK-loting?
Maar even eerlijk, we hebben een uur hier gezeten en de techniek deed het niet. Dus dit voelt als heel lang geleden voor mij.
Klopt.
Ja. Excuses. Hey,
ik vergeef het
je. We zijn nog een beetje
stroef. Het voelt ook alsof deze podcast heel, heel smooth loopt tot nu toe.
Dit is echt... ik wou eigenlijk gewoon over hebben. We zijn 6 groepen. Daarvan zijn er ook weer gewoon een aantal teams in... of een aantal landen ingegooid. En ik wou even kijken met jullie. Natuurlijk weten we waarschijnlijk het al wie de pool des doods is. Maar laten we even langs heen gaan. Even snel. Ik wil het niet te lang maken.
Ja, helemaal goed.
Groep A, Duitsland, Schotland, Hongarije, Zwitserland.
Hey, Hongarije, trust me, outsider. Nou, ik kwam hem
terwijl ze houden helemaal niet van outsiders daar, toch? In Hongarije.
Nee. Nee,
groep B. Spanje, Kroatië, Italië, Albanië.
Ja, de pool is dood. Ik bedoel, die andere drie ploegen zijn crazy. En in Albanië moet je gewoon oppassen. Dus ja.
Ja, het was wel in Duitsland gespeeld. Ja. Maar ik moet zeggen, Albanië was wel eerste geworden in hun
Ze deden pool. Het goed in de pool, hoor.
Ze zijn eerste geworden in de pool met Tsjechië, Polen, Moldavië en de Faroe-eilanden.
Ja, maar wat is dit voor pool?
Ja, dat is echt een...
wat is dit voor pool, met alle respect?
Maar toch wel 15 punten gepakt.
Euroshoppersoep.
12 doelpunten en 4 tegen.
Dus, nou, je weet nooit wat er kan gebeuren, hè? Ik ben wel, ik vind het wel jammer voor Kroatië. Ik heb zelf familie in Kroatië zitten. En voor mijn gevoel heeft Kroatië altijd een lastige loting, voor mijn gevoel. Ze moeten altijd tegen de topteams wat doen. Ja. Maar goed.
Maar ja, daarom zijn ze misschien ook zelf zo goed geworden, toch?
Ja.
Groep C dan. Even snel er doorheen. Slovenië, Denemarken, Servië, Engeland. Maar ja, ik denk niet...
Engeland is wel voor mij een van de kanshebbers, moet ik zeggen, hoor.
Ja?
Die hebben echt een goede lichting.
Is het coming home?
Misschien wel. Misschien
ik denk
wel.
Echt dat Servië doorgaat.
De laatste keer dat de Engelsen naar Duitsland gingen, hebben ze de overwinning gepakt. Dus.
Ja. Nice. Ja.
Groep D. Nou ja, winnaar van de playoffs route A. Dat zit in die groep. Nederland, Oostenrijk, Frankrijk. Ja, hoe kijken we naar Frankrijk?
Jongens, echt. Hoe fix je dat ze überhaupt zeg maar gewoon in de kwalificatie tegengespeeld en dan ook weer op het toernooi? Ja. Ik vind echt dat verboden zou moeten worden. Hoe kan je nou tegen hetzelfde team als waar je in de kwalificatie tegen speelt? Dat is toch raar?
Ik moet zeggen, hoe nu die wedstrijden staan, is het Nederland tegen de winnaar van de playoffs route A. Daarna speelt Frankrijk tegen Oostenrijk. Daarna speelt Oostenrijk tegen de playoffs tegen route A. En daarna Nederland-Frankrijk. En daarna moet Nederland tegen Oostenrijk. Dus ik denk dat het in die laatste wedstrijd, als Nederland die eerste wedstrijd wint.
Mm-hmm. Maar de beste nummers 3 gaan door, hè? Dus als wij 4 punten pakken, zijn we gewoon door, man. Dat is wel chill.
Ja.
Maar ja, dat is wel een... moet je wel nog die 4 punten pakken.
Nou, de laatste twee groepen. België, Slowakije, Roemenië en de play-offs van route B.
Jeetje, wat een gare pool is dat.
Ja, echt, hè? Ja, dat dacht ik ook.
Ja.
Groep F, Turkije.
Turkije, altijd nummer 1.
Winnaar van de playoffs route C, Portugal en Tsjechië. Hoe zie je dat?
Tegen de Tsjechen hebben we wel goede ervaringen. Volgens mij op een WK of EK, 10, 15 jaar geleden, wonnen we door 2 goals in de laatste minuut. Toen had Petr Cech nog een masker op en maakte hij foutjes. Of wat was het? Het was geen Max, het was een zwemmuts of zo. Had hij om zijn hoofd heen, toch? Wat was het ook alweer?
Zou goed kunnen. Maar ik besef me nu pas dat Petr Cech een Tsjech is. Dat is wel echt.
Ja, nice, hè?
Ja, dat vind ik wel. Ja.
Maar ik bedoel, als je wat wil doen op een EK, dan moet je wel Tsjechië achter je kunnen houden in een pool. Kijk, Portugal zie ik zelf persoonlijk na Frankrijk als de grootste favoriet.
Ja. Ik hoop dat Ronaldo gewoon basisspeler is.
Dus. Maar ja, Turkije is in de pool hebben ze het goed gedaan. Maar ja, ze hebben een nieuwe trainer nu, Vincenzo Montella, de Italiaan. En sinds hij er is, doen ze het wel goed. En ja, ik weet het niet. Turkije is altijd een gekke ploeg, toch? Dus ik denk wel dat ze wat kunnen doen. Ze zullen het niet winnen, maar we spelen in Duitsland, toch? Het EK. Dus ja. Turkije heeft sowieso elke wedstrijd een thuiswedstrijd. Dus dat is wel chill.
Hey, maar zullen we niet gewoon lekker naar Berlijn gaan? Er naartoe gaan volgend jaar?
Als dat een speelstad is, vind ik het prima.
Dat is zeker een speelstad.
Ja.
Denk ik.
Nee, klopt. Ik heb het gezien. Berlijn staat er tussen de...
Dat gaan we doen, man.
Maar zonder kaartje daarheen, dat is wel ruw, man.
Nee, joh. Het is Berlijn, joh. Het is Berlijn.
We kunnen wel gewoon voor de kaartjes...
Dat kunnen we ook nog wel fixen, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Hey. Maar dat wou ik alleen even zeggen. Ik ben niet zo onder de indruk van alle pools, eigenlijk. Het zijn eigenlijk misschien maar 1 of 2 pools waar ik denk van... Oké, dat is leuk om naar te kijken.
Ja.
Maar ja, ik ben wel benieuwd of we even met z'n allen daarheen gaan. En ik denk dat deze Berlijn... hij zegt altijd, we moeten naar Berlijn. Elke dag zegt hij me dat.
Ja, nou ja, het is een mooie gelegenheid om dat eens waar te maken. Maar we gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. En kijken wat we ervan bakken. Hey, laten we het hebben over NEC tegen Ajax. Ik wil Ajax Marseille daarna doen als jullie dat goed vinden. Eerst even de recente wedstrijd. Nou ja, eigenlijk een wedstrijd die iets wat moeizaam begon. Maar uiteindelijk komt Ajax in het spel. Ontstaan wat kansen. En uiteindelijk nou ja, met 2 goals in de tweede helft, als ik het goed zeg, komen we op 2-0 voorsprong. Vlak voor tijd scoort Tafsan nog. Volgens mij de eerste goal viel eigenlijk vlak na een beetje 55ste minuut, zoiets.
Ja, klopt.
Hele goede assist van Brobbie. En daarna was het Forbes met een assist van Berghuis. Een soort van lopballetje-achtig, ik weet niet. Gewoon niet de moeilijke bal, goede goal. En uiteindelijk krijgt Ajax dan nog die bal tegen van Tafsan. Waarvan ik twijfelde of het nou een keepersfout was of niet. Ging via de paal naar binnen, maar ik vind gewoon die hoek mag eigenlijk... Moet je die gewoon hebben als keeper, toch?
Ja, maar Marta liet hem ook wel gratis doorlopen. Gewoon,
dat was wel
Tafsan had gewoon gastenlijst bij Marta. Niet eens gewoon entree hoefde hem te betalen. Hier, alsjeblieft, zo dat poortje open. Hoppatee, ga maar.
Ja.
Maar goed, Marta is ook niet linksback. Dat is hij pas sinds een halfjaartje. Dus ik kan het hem ook niet kwalijk nemen. Maar die ballen gaan er wel eens in, toch? In de korte hoek zo hard, ja.
Ja. Was het dan ook... Hoe zag Romay eruit daar?
Nou ja, hij dekte zeg maar wel een beetje die hoek af met zijn hand uitgestoken. Alleen hij anticipeerde niet op dat de bal daar zou komen. En ik denk dat hij gewoon dacht dat hij de hoek wel had, zeg maar. Alleen hij had hem niet. Dus kijk, en die bal gaat dan via de paal binnen. Dus in die zin is het een beetje een frommelachtig goaltje. Maar hij werd met overtuiging geschoten. En dat is waarom die bal binnenging. En ik denk dat die overtuiging die Romay niet had in zijn opstelling, dat had de nemer van het schot Tafsan dus wel in zijn schot.
Zeker.
En daarom valt die bal uiteindelijk wel binnen. Maar...
Ik was blij dat Tafsan niet in de basis stond. Ik vind hem echt een hele goede speler. Dus ja. Je zag ook toen hij erin kwam dat hij wel echt gevaarlijk was de hele tijd.
Ja.
Ik denk dat ze met Sontje Hans en Tafsan wel echt twee leuke vlakspelers hebben. Bij NEC.
Ja.
En, ik dacht dat die Bram Nuiting niks zou doen, maar hij deed nog best wel goed. Hij hield zich in ieder geval staande. Op sommige tijden.
Ja, maar uiteindelijk winnen we dus die pot, jongens, met 1-2. Pakken we eigenlijk ook de eerste uitoverwinning van het seizoen.
Sinds mei hoorde ik
ja.
Dat we weer de uitwedstrijd winnen.
Dat is nogal een dingetje.
Jezus.
Maar het spel was niet heel overtuigend, denk ik. Als we het zo mogen zeggen. Of tenminste, ik vul hem nu al voor jullie in. Wat vonden jullie van het spel?
Ik vond het inderdaad niet zo overtuigend. Ik vond het op heel veel gevallen in het spel vond ik het zelfs heel saai. Ik vond wel Berghuis met aardig veel paasjes strooien. Dat vind ik wel leuk om te zien. Maar ja, je ziet gewoon dat zijn medespelers vaak niet weten wat ze met die paasjes moeten doen. En ik heb vaak het idee dat het niet aan hem ligt, maar aan zijn medespelers. Maar... Ik vond het niet echt een leuke wedstrijd om naar te kijken eigenlijk. En vooral omdat je net van de Europa League komt. Waar ze wel echt meer strijd lieten zien. Dan verwacht je dat, we gaan over NEC gewoon even een paar doelpunten weer maken. Maar dan laat ze toch weer vallen. En misschien zijn ze op, ik weet niet. Want ze worden wel elke week opgesteld.
Ja.
Ik bedoel, van Hato 17, die wordt elke week opgesteld. Ik weet niet, maar...
Ja.
Het is,
Maar dus eigenlijk zeg je, als ik er goed doorheen prik, zeg je eigenlijk dus van, ondanks dat ze weten dat je na een Europa League wedstrijd, dat het misschien wat moeilijker is om jezelf te motiveren voor de wedstrijd, lukt het ze toch niet om, om die wedstrijd goed te beginnen, zeg maar, en om met een bepaalde manier energy van start te gaan.
Met een bepaalde intensiteit mis ik gewoon. En die was ook weer gewoon te zien. En ik zag die intensiteit bij Marseille wel terug. En die zie ik dan tegen een club als NEC weer niet terug. Ik moet wel zeggen, tegen een club, tegen Marseille, krijg je toch wel wat meer ruimte, meer vrijheid. Want dit NEC is wel een team die gewoon verdedigt tegen op hun eigen helft.
Tegen Ajax in ieder geval wel, ja.
Ja, maar ook veel clubs in de Eredivisie heb ik altijd het gevoel.
Ja.
Nou, ik weet niet, ik ben wel wat positiever. Kijk, het was niet per se super aantrekkelijk om naar te kijken, maar ik zie wel echt verbetering in het team. Dus daar heb ik me voornamelijk op gefocust. En ze slepen hem gewoon wel eruit. En nogmaals, sinds mei hebben we niet meer een uitwedstrijd gewonnen. Dus ik denk aan Almere, ik denk aan Fortuna, ik denk aan, ga het lijstje maar af. Ze kwamen wel gewoon 1-0 voor, uiteindelijk ook gewoon 2-0. En uiteindelijk wordt het nog een beetje spannend door die tegengoal. Maar op zich... ik zie wel wat meer lijn in het spel komen. Wat meer patronen, wat meer duidelijkheid wie welke positie op welke manier invult. Dus nee, het is gewoon goed voor het team dat ze weer een overwinning hebben. Ik denk dat het belangrijkste is. Ik denk dat je gewoon ziet dat we op bepaalde posities gewoon echt versterking nodig hebben. Maar tot die tijd moet je het doen met wat je net hebt. En je ziet gewoon dat dit team niet zo heel veel kwaliteit heeft. Of dat ze nog heel jong zijn en dat het nog eruit moet komen. Dus het lijkt me gewoon goed om even op het resultaat wat meer te focussen dan het spel. Het spel dat komt wel op een gegeven moment, denk ik. Maar ze moeten gaan winnen, ze moeten wat meer vertrouwen krijgen. Dus vanuit dat perspectief was ik gewoon blij.
Ja, en ik wil eigenlijk vragen van waar is eigenlijk die pijnpunt in de selectie eigenlijk? Waar mist het echt?
Wat mij betreft, echt het allerbelangrijkste is de nummer 6 positie. Dus je ziet gewoon dat Tahirovic was 2 jaar geleden nog een aanvaller. Die is toen naar Roma gegaan. Hebben ze in de academy daar omgeturnd tot 6. Heeft een jaartje in de jeugd gespeeld en is daarna doorgeschoven naar het eerste elftal. En Mourinho was hem eigenlijk aan het leren hoe hij een soort nieuwe Matic moest worden, zeg maar. Maar je ziet gewoon dat hij niet van nature een 6 is. Dus kijk, als een team niet draait, dan is dat natuurlijk niet fijn. Maar als je gewoon wel op je natuurlijke positie speelt, dan ga je het wel gewoon op de manier invullen zoals je dat geleerd hebt. En als je dan ook nog eens op een verkeerde positie staat, of sorry, op een nieuwe positie staat, terwijl het team ook niet ingespeeld is op elkaar, ja, daar zijn er gewoon geen handvaten om jezelf aan op te trekken. Dus het zou fijn zijn om een echte pure 6, ik noem een type Alvarez die eigenlijk iets beter kan voetballen, hoop ik in ieder geval, want dat is wel altijd mijn kritiekpuntje, alhoewel Alvarez we nu heel goed hadden kunnen gebruiken, denk ik. Maar je ziet gewoon dat eigenlijk niemand in de selectie, behalve Manswerk misschien, maar die was natuurlijk de afgelopen maanden geblesseerd, is echt een pure 6. Silvano Vos, Tahirovic, Van der Bomen, Taylor zijn allemaal niet echt een pure 6, maar meer een 8. En je zou op zich met een dubbele 6, een dubbele 8 kunnen spelen. Alleen dan moet ze het op een bepaalde manier invullen. En je ziet gewoon dat het team gewoon niet stabiel staat. Dus voor mij echt het allerbelangrijkste. En desnoods huur je iemand voor een half jaar. Is die nummer 6 positie. Ja. Dus ik denk dat daarvoor namelijk de schoen wringt. En in principe is de rechtsback positie voor mij ook een probleem. Kijk, Guy is een leuke speler. Maar eigenlijk het beste in een 3-5-2. Eigenlijk de beide backs posities. Heb je mensen voor gekocht, maar het zijn gewoon geen 4-3-3 backs wat mij betreft. Meer een 3-5-2 wingback-achtig systeem. En je ziet gewoon bij Rensch, hij staat nu centraal achterin. Is gewoon waar hij is opgeleid. Je ziet dat hij de afgelopen 2-3 wedstrijden speelt, die echt supergoed. Dat hij gewoon op zijn oude vertrouwde positie zit. En rechtsback is ook gewoon niet zijn positie. Dus
ik zie ook wel wat meer voetballend vermogen dan van achteruit. Als hij toch wel centraal staat, vraag ik me toch af van zou hij bijvoorbeeld die 6 positie kunnen doen?
Dat zat ik ook aan te denken, inderdaad. Hij brengt wel veel tempo in het spel. Hij switcht snel van kant tot kant. Komt toch wel zelfverzekerd op mij over. Voorheen, als hij op cv stond, had ik dat wat minder bij Rensch. Maar nee, ik ben wel echt blij om die ontwikkeling bij hem te zien. Ja. En ook bij andere jeugdspelers. Linsson bijvoorbeeld. Dus daar word ik wel vrolijk van in ieder geval.
Ja. En dat zie je natuurlijk ook wel terug in, ook in deze wedstrijd. Hè? Linsson die goal scoort. Maar überhaupt, over de afgelopen 6, 7, 8 wedstrijden heeft hij meerdere malen zijn goaltjes meegepikt. Ook nog in die Europa League wedstrijd tegen Marseille, als ik het goed heb. Dus dat is zeker wel een van de spelers die doorkomt wat mij betreft. Ook omdat je hebt het gevoel dat er een balans aan het ontstaan is op het middenveld. En daarin is dus Linsson die nummer 10. En die 8. Volgens mij de laatste wedstrijd was Kenneth Taylor de man die wat meer naar voren stond, als ik het goed heb. Vorige week was dat. Was het die overwinning tegen Vitesse. Toen stond Taylor wat meer naar voren, zeg maar. En dat werkte voor hem in ieder geval goed. Maar daarna zie je dus dat die algehele balans een beetje ontbreekt. Want Linsson voelt zich op zijn plek op die plek. Blijkbaar Taylor voelt zich daar ook meer op zijn gemak op die plek. En juist meer van achteruit minder goed. En die plek blijft dan dus toch nog vakant, zeg maar.
Ja, ze zijn eigenlijk allebei beter op de 8 positie. Dus dan zou je bijvoorbeeld als je hun allebei opstelt met de punt naar achteren moeten spelen. Met echt een controleur, zeg maar. Dan komen zij allebei wel beter tot hun recht, denk ik. Maar ik denk dat je heel veel smaakjes kan maken op het middenveld als je gewoon een goede 6 hebt, die de balans bewaakt. En ook liever die iemand die ervaren is, die jongens gewoon scherp houdt en coacht. Want niemand coacht elkaar ook, hè? Ja. Amper. Bergwijn is niet de leider die we hoopten dat hij zou zijn. Berghuis, ja, speelt zelf niet goed genoeg, denk ik, om die leidersrol op zich te nemen. Ook al doet hij dat wel op de trainingen en in de kleedkamer, hoor je. Maar ja, die speelt in principe ook nu wel wat beter, maar het begin van het seizoen ook niet top. Dus ik denk dat een ervaren speler op die positie ons wel echt verder gaat helpen.
Ik had wel het idee bij Berghuis dat het wel een beetje lag aan die trainerwissel. En dat sinds hij onder Van Schip is, dat hij dat toch wel meer die vrije rol heeft op de rechterkant.
Ja.
En ja, je hebt gelijk, die 6, de verbinding tussen verdediging en middenvelder. Ja, middenveld is gewoon, die missen we wel. Ja.
Ja, wat mij betreft wel. En we kunnen, als we die wedstrijd van Marseille analyseren, het nog erover hebben. Want die derde tegengoal is eigenlijk precies waar het al het hele seizoen misgaat in principe.
Ja man, dat was niet best. Maar ja, goed. Doe nog even over die wedstrijd dus tegen NSC. Uiteindelijk trekken we hem over de streep en winnen we met 2-1. Helaas niet de 0, want dat dacht ik nog. Hè. Het is lekker als je ook die 0 houdt. Maar nou ja, morgen die pot tegen RKC. Dus op het moment dat je die laatste 8 minuutjes goed uitspeelt, dan sta je gewoon weer 6e. En dan speel je met Sparta aankomend weekend op plek 6 of 5. Dus dan is de weg omhoog wel degelijk echt ingezet. En ik moet jullie zeggen, ik dacht eerst worden we wel 5e. Nu denk ik, 4e lukt wel. Misschien wel 3e. En ik had afgelopen week heel stout. Ja, dit mag ik echt niet zeggen, maar ik ga het toch doen. We zijn Ajax, zie het toch. Maar ik had heel stout, dacht ik van ja, 11 punten op Feyenoord. Kan het nog, weet je toch. Misschien een kleine crisis daar. Een paar blessuretjes. Hansko die verkocht wordt in de winter, weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Die zou ik wel graag willen hebben bij Ajax. Dat zeg ik je wel eerlijk. Die Hansko die mag bij ons komen voetballen.
Ja.
Die zit op voetbal. Maar ja, ik weet niet man. Ik had toch wel eventjes een beetje dat ik dacht van, straks kunnen we nog 2e worden. Heel sneaky. Als we een reeksje neerzetten. Ja.
Ik moet zeggen, als we gewoon 3e worden, dan ben ik gewoon happy man. Dan gaan we voorronde Champions League in. Dan ben ik op zich wel tevreden als je ziet waar we vandaan komen.
Zeker.
Wordt nog een hele opgave.
Van de laatste plek naar 3e plek.
Ja. Moeten we wel AZ nog voorbij in Twente. Dat is wel taai. Twente lukt misschien wel, maar AZ is wel gewoon redelijk stabiel. Het gaat er ook meer om hoeveel punten gaan zij nog verspelen in de Nederlandse competitie. Omdat gewoon, ja, je ziet gewoon dat de kloof tussen de top 5 en de rest gewoon best wel groot is.
Ja, maar je ziet ook dat AZ en Twente de laatste weken veel punten verspelen. Dus in die zin ligt daar, want we zijn al echt enorm dichterbij gekomen. Hè? Dus we hebben natuurlijk eigenlijk alleen maar die wedstrijd tegen Almere hebben gelijk gespeeld in de competitie. Voor de rest hebben we gewoon onze puntjes gepakt. Dus laten we kijken waar we over een paar weken staan. En dan stapsgewijs door dit seizoen kijken waar we kunnen eindigen. In ieder geval een goede zaak dat de weg omhoog gevonden is, denk ik.
En als je tegen RKC, toch? Moet ze deze week spelen?
Morgen.
Morgen. Ja. Hoeveel minuten Stage? Want ik en Jelani hadden net een discussie.
Ja, ik zei 8, maar ik heb geen flauw idee.
Ja, 8 volgens mij, toch?
Ja, ik zei 5 minuten. Maar ik kan het ook helemaal fout hebben.
Ja. Maar, het lijkt me zo raar voor 8 minuten. Moet je ook helemaal naar RKC? Is volgens mij ook echt 1,5 uur in de bus, volgens mij.
Ja, maar
moet je gaan opwarmen? Moet je gaan opwarmen? Moet je 8 minuten spelen? Dat is toch raar?
Ja, het is vooral raar dat je maar 1 goal verschil hebt. Dus
ja.
als je niet scherp bent die 8 minuten en hij valt, en dat kan gewoon echt gebeuren in die 8 minuten, dan verlies je gewoon 2 punten.
Ja, dat is absurd.
Dat is echt. Dus enerzijds moet je er licht over denken. Anderzijds, bij lange na niet zelfs.
Maar mochten ze winnen, dan kunnen ze 6e worden, toch? Als ik het goed begrijp.
Ja, samen met Sparta komen ze dan punten gelijk. En dan kunnen ze Go Ahead Eagles aankomend weekend voorbij. Maar eigenlijk moet je daar ook niet eens meer naar kijken. Je moet gewoon kijken naar hoeveel verliespunten hebben wij, hoeveel verliespunten heeft AZ. En wat gaan we er dan doen in de tussentijd? En ik denk dat ik heb een heel erg goed gevoel over dat wij gewoon 3e gaan worden, deze competitie. Dat denk ik wel echt oprecht. Kijk, het verschil is natuurlijk wel met die ploegen. Volgens mij staat AZ op puntverlies zelfs voor Feyenoord nu, op dit moment. Maar Twente staat volgens mij 2 puntjes achter Feyenoord op puntverlies. Dus als je Twente wil bijhalen, ben je al bijna ook bij waar Feyenoord nu staat. Snap je wat ik bedoel?
Ik begrijp het, maar ik heb ook wel het idee van... ik zie dit team, tenzij er natuurlijk winter aankopen komen... zie ik dit team niet winnen van een AZ, Twente of Feyenoord of PSV.
Nee, dat is inderdaad dat waar de crux op zit.
Dat zijn wel punten die je gaat missen als je...
We gaan gewoon in de Kuip winnen hoor, dit jaar. Alsnog.
Ja, ik heb stiekem dus het gevoel dat het wel kan. Juist ook omdat mensen nu het niet verwachten. Net als een beetje de eerste 20 minuten tegen PSV of de eerste helft. Ja. Maar wat natuurlijk wel zo is dat... kijk, het team van Ajax is ook nu nog steeds zoekende. Als dit straks gaat draaien en het gaat lopen, zeg maar... dan kan er ook iets ontstaan binnen die ploeg. En dat is waar ik nu op hoop. Kijk... dat dit seizoen ons niet gaat brengen waar we willen, dat is al lang duidelijk, zeg maar. Alleen, het zou mooi zijn als er wel iets in dit seizoen ontstaat waarmee we verder kunnen naar volgend seizoen. En daarom is zo'n reeks zo mooi. En als die reeks er dan is, ja, wie weet wat er mogelijk is op de ranglijst.
Mag ik nog heel even iets zeggen over RKC?
Ja.
Want we praten een beetje, we switchen een beetje van onderwerp, maar... Ik merk gewoon dat ik een gevoel heb en ik ga het gewoon uitspreken bij jullie. En misschien vinden jullie me echt een lul eerste klas, maar... het voelt toch een beetje...
normaal ook.
Ja, inderdaad. Het voelt een beetje wrang en oneerlijk dat... kijk, die keeper van RKC ging gewoon out. Hij kwam tegen de knie aan van Brobby en hij ging gewoon knock-out op het veld. Het zag er in eerste instantie zag het er ernstig uit. Maar uiteindelijk werd volgens mij al vrij snel duidelijk dat hij niet dood zou gaan of zo. Laat me even uitpraten. Nee, maar gewoon eerlijk. Dit is gewoon onze podcast en ik breng het genuanceerd en ik spreek gewoon mijn gevoel uit.
Ik breng het heel genuanceerd.
Dus zeg maar, de spelers, voornamelijk volgens mij ook van RKC, waren mentaal niet meer in staat om verder te spelen, omdat ze zo aangeslagen waren. En vervolgens moeten wij als Ajax zijnde, omdat zij mentaal niet verder kunnen spelen, moeten wij voor 8 minuten, terwijl we voorstaan, weer terug daarheen. Het voelt gewoon onrechtvaardig, als ik heel eerlijk ben. Het spijt me heel erg. En een paar weken later stond hij gewoon weer op doel. Vind ik dan dat RKC moet zeggen, yo, wij willen niet meer verder spelen. We laten het hierbij en de uitslag staat gewoon. Het voelt gewoon wrang. Ik vind het oneerlijk.
Dat, hoe je het nu verwoordt, het laatste stukje denk ik wel van, oké, daar heb je gelijk. Toch? Ik dacht dat die richting een competitievervalsing ging van RKC. Maar ik begrijp het wel.
Nee, maar gewoon eerlijk.
Zij gewoon kunnen zeggen van, joh, hey, luister.
Ja, ze zijn mentaal niet... Dat kan ik begrijpen. Want als ik mijn teamgenoot knock-out zie gaan op het veld... hey, ik vind het kut, man. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Daar schrik je best wel van. Ik snap dat nog tot daaraan toe. Alleen om het zeg maar gelijk te cancelen... en maar te zeggen, yo, die 8 minuten moeten uit worden gespeeld. Ik vind dat gewoon een beetje te snel beslist... zonder echt erover na te denken.
Ja.
Het voelt een beetje wrang. Dus dat wil ik gewoon even delen.
Ik denk dat zoiets is sentiment en dat gebeurt op het veld. En om dat te snappen moet je die energie aanvoelen. En als er op dat moment echt paniek is geweest, even... en volgens mij was dat er wel even... Dan is er al een bepaald gevoel, zeg maar, bij spelers. En dan is er in ieder geval een moment om zo'n beslissing te nemen. Dus om te zeggen, hey, we kunnen eigenlijk niet door. En we leven ook best wel in een tijd van de wereld... met onze samenleving, waarin we... luisteren naar mensen hun gevoelens heel belangrijk is, om het maar even zo te zeggen. Empathie. Hè? En nou ja, ik heb het gevoel dat wel een beetje samengekomen is in deze situatie. Want eigenlijk, er zijn een aantal momenten geweest dat voetballers aan de grond zijn gegaan de afgelopen tijd. En dit werd eigenlijk meteen op die hoop gegooid. Hè? Die mate van ernst. Maar wat je zegt, uiteindelijk bleek redelijk vlot dat dat niet het geval was. Hij heeft volgens mij gewoon een zware hersenschudding gehad.
Hebben ze nadat Eriksen zo lang op het veld lag, zijn ze verder gaan voetballen eigenlijk?
Ja, zeker.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Dat bedoel ik.
Ja.
Die man is 20 minuten lang gereanimeerd op het veld. Ze hebben gewoon verder gespeeld daarna.
Ja.
Ik weet nou niet of ze verder zijn.
Ja, dat weet ik nu dus ook niet eigenlijk. Ik vertrouw volledig op Stacey nu, want ik weet het niet.
het ding is, ik keek die wedstrijd en van wat ik weet zijn ze gewoon verder gaan voetballen. Ja.
Was het niet de volgende dag dat ze verder gingen spelen? Maar ik weet het niet meer.
Ik weet het ook niet meer.
Wat ik wou zeggen is van... of nu ben ik eigenlijk helemaal kwijt wat ik wou zeggen eigenlijk. Maar volgens mij... volgens mij wordt zulke beslissing bij RKC... wordt dat ook gewoon van beide clubs... wordt het gewoon gecheckt bij de spelers en bij de staf van... willen jullie nog doorgaan? Of voor hetzelfde geld had Ajax gezegd van, joh, ja, wij willen nog wel doorgaan. Dan waren zij weer die klootzakken vanuit Amsterdam. Dus ik denk dat je jezelf ook niet de beter op maakt.
Ja, ik vind het gewoon bullshit, man. Ik zeg je heel eerlijk.
Ja. Nou ja, de wedstrijd met Eriksen is in ieder geval uitgespeeld. En de wedstrijd met RKC gaat in ieder geval morgen uitgespeeld worden.
Oké.
Dus helaas. Maar ik snap je sentiment en ik snap dat het... En dat vervelend is. Alleen ja, het is wel zo dat RKC nog in de race is voor... tenminste, elk jaar vecht tegen Lijfsbehoud. Of tegen degradatie en voor Lijfsbehoud. En om die reden, voor hun is elk punt belangrijk. Ja, ik probeer me in hun te verplaatsen, maar qua sentiment is het... Ja, ik vind het natuurlijk wel helemaal kut.
Ja, maar goed.
Ja. It is what it is. Hey guys, ja, deze week was ook nog de pot tegen Marseille.
Ja.
Verschrikkelijke, echt een klote pot. Ik zelf keek hem en ik was heel erg positief verrast door de veerkracht van Ajax. Wat eigenlijk steeds terugkwam. En wat, vind ik, voetballend meer voor elkaar heeft gekregen dan Marseille. Qua kansen creëren en dergelijke. Maar hier zat echt alles in. Het was echt pingel tegen na een paar minuten, geloof ik.
Heel makkelijk gegeven.
Heel makkelijk gegeven. Rode kaart, naar mijn mening ook onterecht. Ik vond die laatste pingel vond ik ook onterecht. Maar goed, ik heb natuurlijk een Ajax-bril op.
Ja.
Maar en voetballend was wel beter dan Marseille. Maar het kwam er ook weer niet echt goed uit, zeg maar, vond ik. Want je krijgt wel elke keer weer, kom je in de positie dat je dus, hè, dat je dus die kansen weggeeft. Of dat je dus in ieder geval de mogelijkheid tot fluiten voor een pingel weggeeft. En dat het was een hele rare pot. Ja, ik weet niet. Hoe kijken jullie ernaar? Wat nemen jullie mee uit die wedstrijd tegen Olympique Marseille? Zijn er ook positieve aanknopingspunten?
Ja, ik zag wat ik net ook al zei tegen bij RKC. Van is, zodra je gewoon ruimte hebt, zie je ook dat mensen gewoon iets kunnen doen. Natuurlijk hebben we allemaal Brobbey gezien hoe hij speelde. Hij speelde gewoon heel, heel goed, heel geweldig. Ook eens met jou. Ik vond die eerste pingel vond ik echt... ja, te makkelijk. Ik heb het zelden zo makkelijk zien gebeuren, eigenlijk. En,
ja, hij raakt hem echt met ja, een centimetertje schuurt elkaar, zeg maar. Meer ja. Was het niet.
En ik wist nog dat die commentator zei iets van... ja, zodra contact is, is het gewoon een penalty. En ja, de contact was er, maar echt op echt minimum ja. Contact was er. Dus ja, ik vond het wel heel apart. En die van Romaev ben ik het ook niet helemaal mee eens. Ik vond het wel een beetje dom van hem.
Ja.
Maar ik ben het ook niet helemaal mee eens met die.
Ah, weet je wat ik van die situatie... Ik vind sowieso dat de media Ajax niet... De media zit dus, maar daar had ik het eerder vandaag al over. Er zijn duidelijk een paar Feyenoorders die in de media werken. En zodra het over Ajax gaat, kunnen ze niet meer objectief zijn. En ze zeiden dus dat Romaev, zo stond het letterlijk in VI... Dat hij dus die fout maakte en vervolgens de spits neerhaalde. Dat is niet waar. Wat er gebeurd is hij dook naar de bal. En die spits, die dook ook naar de bal. En die spits kon die bal al lang niet meer halen. Alleen Romaev heeft toen vervolgens zijn hoofd geraakt, zeg maar.
Ze doken allebei naar de bal. Alleen ja, er was contact. Ja. Dat ze allebei naar die bal gingen.
De bal was al weg, zeg maar. Dus toen die gozer, die spits die bal kopte, was die al weg. En toen raakte Romaev heel lichtjes zijn hoofd. En toen gaf hij ja, een pingel. Maar één, de media beoordelen de situatie niet hoe het is. En twee, het is veel te streng voor een strafschop. Dus dat, ja, dat was wel frustrerend. Maar aan de andere kant, ja, hij maakt die fout zelf. En ook weer, misschien moeten we het even over Romaev hebben. Maar ik vind dat we te positief over hem zijn, als ik eerlijk ben. Zijn trap is echt geweldig. Alleen ik vind echt dat hij pakt echt te weinig punten voor ons. En er zijn te vaak ballen wat dan net geen blunders zijn, maar ook absoluut geen punten zijn die hij pakt.
Ja. Ik denk dat het goed voor deze ploeg zal zijn als er gewoon wat meer ervaring weer inkomt. We hebben een hele jonge ploeg. Dus als Roelie gewoon fit is, vind ik hem gewoon een prima keeper. En het is fijn dat we Romaev hebben. Ik denk dat het op den duur wel onze eerste keeper gaat worden. Maar het is echt niet erg om de rest van het seizoen gewoon Roelie op één te hebben. Met Romaev daarachter. Vind ik gewoon prima. Maar ik ben het met je eens, Stace. Ik zie wel echt potentie in hem, oprecht. Want qua meevoetballen en de rust die hij uitstraalt, vind ik het wel echt een groot talent. Alleen, ja, hij is inderdaad niet echt een puntenpakker vooralsnog. En dat hebben we wel gewoon nodig.
Ja.
En Roelie kan ook best prima mee voetballen. Dus,
Roelie pakt ook wel... Kijk, het probleem met Roelie is, hij maakt een paar blunders. Maar hij pakt ook wel echt wat punten voor je, zeg maar. En dat mis ik bij deze gozer. Hij maakt geen blunders, maar het ziet er niet altijd even lekker uit.
Ik denk dat Ramai, dat hij gewoon echt met een solide verdediging, dat hij dan wel misschien wel wat beter tot zijn recht komt. En ik heb dat niet echt het gevoel nu, ja, wat jullie ook zeggen, dat hij punten pakt. Want er komt gewoon heel veel op hem af. Dus je moet er ook echt staan eigenlijk.
Ja.
En volgens mij is Roelie al fit. Dus ik denk dat die keuze gewoon gevallen is op Ramai.
Nee, hij is nog niet helemaal fit.
Is hij nog niet helemaal fit?
Hij is eerder terug van zijn blessure gekomen. En hij is wel op het trainingsveld volgens mij al een x-aantal weken, niet heel lang, misschien 2-3 max. Maar hij heeft gewoon best wel een zware blessure gehad volgens mij. Dus ik denk dat het gewoon eventjes tijd kost. Maar het zou me niet verbazen als na de winterstop bijvoorbeeld Roelie gewoon de eerste keeper is. Het zou me oprecht niet verbazen.
Nee.
Nee, maar nog even over die wedstrijd, boys. Brobby heeft wel echt twee hele goede goals gemaakt.
Oh, heerlijk.
Cool voor de goal.
Ja, man.
Ik zag echt de Brobby. Ja. Ik zie echt de Brobby de afgelopen weken. Voor wie ik, zeg maar altijd heb verdedigd. Bij andere Ajax-vrienden van ons. Die dan zeiden, ja, moet je hem wel terughalen. Hij heeft ons verraden, dit, dat. Dus ik ben wel heel erg blij als Ajax ziet om te zien dat een Ajax-spits uit de jeugd het nu gewoon goed aan het doen is. Hij krijgt superveel kritiek en hij wordt alleen maar beter elke week. Dus ik echt complimenten voor hoe hij dat mentaal heeft opgepakt. En Chuba Akpom scoort ook weer, boys. We hebben het niet echt over hem gehad nog. Vorige week ook niet in onze testaflevering. Maar hij begint wel een beetje een fenomeen te worden. Ik was bij Vitesse, man. Was ik in het stadion. Die 5-0, zeg maar. Van een paar weken geleden. En ja, ze zijn als een naam aan het scanderen en zo. Chuba, Chuba. Ja. Dus ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi om te zien. Dus we hebben er gewoon een soort van nieuwe cultheld nu al bij, zeg maar. En ik heb het gevoel dat het Brobby ook gewoon heeft geholpen. Want sinds Akpom er is, speelt Brobby ook beter. Dus concurrentie is altijd goed. En de meeste aankopen die zijn vooralsnog niet echt meegevallen, denk ik. Een enkeling daar gelaten. Maar ik denk dat Akpom toch wel fijn is om achter de hand te hebben. Dat zie je gewoon. Hij heeft gewoon een neus voor de goal.
Ja, man.
En het is fijn om hem nog in te kunnen brengen later in de wedstrijd.
Ja, ik denk dat met zijn transfer dat je wel verschil ziet tussen andere transfers. Dat iemand is die gewoon wel al op een aardige leeftijd is. Ja. En al aardig wat heeft gespeeld en meegemaakt. Hè?
Ja.
Ja.
En die andere, ik heb meer met de andere aankopen dat meer in potentie misschien wel iets kan worden.
Ja.
En Akpom, ja. Geweldig. Ik wist nog dat ik hem vorig jaar, toen hij werd aangetrokken, dat ik een filmpje ging kijken online. Na zijn 28 goals in de,
klopt,
in de championship.
Die had ik ook gezien.
En daar viel me ook op dat hij echt alles scoorde met zijn hoofd. Of heel veel doelpunten in ieder geval met zijn hoofd heeft gedaan.
Ja.
En ik weet niet hoe lang hij precies is. Maar volgens mij is hij niet zo lang. Maar dus dan vind ik het alleen maar nog mooi om te zien dat hij zo makkelijk kan scoren met zijn hoofd.
Ik vind het een beetje een Wesley Sonk-achtige spits. Ik weet niet of jullie hem nog
kennen. Ja, zeker. Die Belg.
Ja, een beetje zo'n type klein.
Ja, hij wordt
klein,
vaak met Haller vergeleken. Maar
dat snap ik totaal niet.
Nee, ja, omdat hij ook kopsterk is en een soort van een bal kan vasthouden. Maar
ik vind Akpom dus geen bal vasthouden aan de spits. Ik vind hem wel een kopper, maar ik vind hem echt een neusje voor de goal hebben, zeg maar.
Precies dat, ja.
Bijna Dario Svitanic-achtige vibe, zeg maar. Ja. Maar dan een rechtspoot.
Ik denk oprecht dat als je een 4-4-2 zou hebben en je zou Mikal Tatsen met Akpom zetten, dat het echt goed zou werken.
Ik denk
met
dat het heel eng is, die twee samen in een 4-4-2. Maar dat systeem is bijna uitgestorven, joh.
Ja, en dat gaan ze nooit spelen, natuurlijk.
Ik zie wel bij Mikal Tatsen dat hij wel een beetje klasse heeft, maar dat het niet eruit komt. En ik denk dat het komt door zijn taalbarrière. Sorry, ik switch weer gewoon even van een ander onderwerp. Ja. Maar ik denk dat het ook komt door de taalbarrière en door het niet goed communiceren met zijn teamgenoot. Maar stiekem zie ik wel iets in hem. Gewoon.
Zeker, man.
Echt gewoon het druipt iets ervan af. Dat ik denk van, oké, dat gaat wel goed komen. Misschien dit jaar nog niet, maar misschien ook.
Maar ding is dan een beetje, waar moet hij spelen? Want hij is eigenlijk volgens mij een spits, een valse spits die gewoon gaat zwerven. Tenminste, zo speelt hij bij Georgië, zo speelt hij volgens mij ook bij Mets. Maar ja, Brobby is gewoon onze spits. Hij speelt alles. Waar ga je hem neerzetten, weet je wel? Dus dat is een beetje waar ik mee worstel. Ik zie ook inderdaad dat gochme wat hij heeft. Want ik zag het ook in het stadion toen hij inviel. Hij is echt een lekkere speler, lekkere dribbelaar, goed schot. Alleen ja, hij komt gewoon nog niet echt uit de verf. Maar ja, misschien op links buiten.
Ja, hij wordt ook een beetje overal gezet, hè?
Ja.
Op 10, op in de spits of als valse spits, links buiten.
Ja, maar dat komt omdat hij door iemand gehaald is.
Ja.
En dat nu blijkt dat hij niet bij ons systeem past.
Nou ja, ik denk dat Sven, of we moeten hem niet op first name basis noemen, want zo goed ken ik hem niet, maar dat misschien dat hem had aangetrokken als 10. In ieder geval, dat was mijn besef rondom deze transfer. Maar dat uiteindelijk denk ik niet echt zijn positie is.
In principe heeft hij misschien dat 3 spitsen aangetrokken en een linksbuiten, maar geen rechtsbuiten. En de enige rechtsbuiten die we hadden, Conceição, is weg.
Ja.
Ja.
Ja, nee, dat vind ik ook wel jammer.
Hoe noemt Alex Kroes hem in dat nieuwe Ajax-boek? Een meesteroplichter, toch?
Maar Alex Kroes noemt hem gewoon een meesteroplichter.
Ja, meesteroplichter, charmante zwendelaar kwam nog voorbij. Dus je hoort nu ook geluiden binnen Ajax dat Alex Kroes, die dan directeur werd vanaf 15 maart, dat hij al
dat hoor je nu van
reactie mensen heeft gegeven in dat boek wat onlangs is uitgekomen, dat mensen binnen Ajax dat niet echt heel fijn vinden.
Nee, want nu zou je kunnen stellen dat hij al werkt. En hij werkt natuurlijk al op de achtergrond.
Ja, maar ja, Mislintat zei ook al dat hij al maandenlang Ajax aan het analyseren was. Maar vervolgens kwam hij met Maurie Stijn de overperformer. Maar ja,
ja, maar
dat zegt me niet zo veel.
Alex Kroes die staat bekend omdat hij zijn zaken goed voor elkaar heeft. En Mislintat juist. Volgens mij staat hij bekend omdat hij het minder goed voor elkaar heeft.
Ja.
Dus dat, ja. Maar goed, guys. Dus even. Oh, Guy trouwens. Daar nog even iets over kwijt.
Ja, jij wil graag over Anton Guy praten, toch?
Nou, ik wil vooral even zeggen
over dat, die guy.
Dat die guy ons heeft laten zitten deze wedstrijd.
Tegen Marseille?
Zeker weten.
Ja.
Want niet alleen bij die 3-2. Kijk, hij komt precies niet bij de bal. Maar hij raakt ook precies Aubameyang niet, zeg maar. Maar hij doet letterlijk, hij is zelfs voorzichtig om Aubameyang niet te raken in zijn sprong. Dus als je naar zijn motoriek kijkt, dan zie je iemand die niet onbewust is van het feit dat er nog een speler is. Nee, hij is zich bewust van die speler, maar hij probeert voorzichtig te springen. En dat begrijp ik niet, want als hij hem op dat moment niet voor de bal gaat, maar gewoon die verdediger hindert, wat een blind gedaan zou hebben, die zou niet gesprongen hebben, maar die zou hem gehinderd hebben. Dat is een slimmigheid. Dan had hij nooit van zijn leven die goal kunnen maken.
Kijk, weet je wat het met hem een beetje is? En daarom vind ik het ook soms niet eerlijk. Is dat die jongen was 2 jaar geleden ook nog een linksbuiten. In Denemarken. Hij is toen 1 seizoen op rechtsback gezet. Daar heeft hij het gewoon heel goed gedaan bij Viborg. En nu is hij de rechtsback van Ajax. Maar je ziet gewoon in dat soort acties, hij is geen verdediger, zeg maar. Net als bij Tahirovic. Je ziet, hij is niet opgeleid als middenvelder. Dus dit zijn precies dingen die aanvallers doen als ze mee verdedigen, bijvoorbeeld.
Ik heb ook het idee dat Sven hem heeft aangetrokken op cijfers uit een competitie waarvan ik denk van oké.
Ja.
Daar hebben ze ook niet de meest geweldige buitenspelers of zo.
Maar ik zeg je eerlijk, bij Anton Guy, hij is nog jong. Als je kijkt naar Atalanta bijvoorbeeld, die 3-5-2 die zij spelen met Hans Hateboer, die bij Groningen speelde en hij is in principe gewoon heel kaka. Zou Anton Guy net zo goed kunnen renderen in dat 3-5-2 systeem van Gasperini bij Atalanta. Dus ik zie het echt wel in hem zitten. Hij heeft een goede voorzet ook, een goede passing.
Het is een beetje een slechtere variant van Rasmus Christensen. Kennen jullie die nog?
Ja.
Nee, ik vond Rasmus Christensen vond ik wel dat hij niet echt een voorzet had, maar
ja. Deze guy heeft wel een voorzet.
Ja.
Als er één ding is wat hij heeft, is het een voorzet wel.
Ja. Nou ja, ik vind het ook nog wel wisselvallig. Ik vind hem niet consistent goede voorzetjes geven.
Ik weet niet, hij is nog jong, dus ik heb nog wel vertrouwen in hem. Maar Stacey, die heeft hem al afgeschreven volgens mij.
Nee, ik heb hem niet afgeschreven, maar ik hoop wel dat het nog wat wordt. Maar ik zie het nu. Maar hij komt ook in een team waar hij het moet dragen. En er zit gewoon geen ervaring in het team. Dus in potentie zijn dit allemaal leuke spelers. Maar ja, je moet uiteindelijk nu wel even ervaring hebben in het team.
Ik hoop eigenlijk. En dan, ja, we zijn al bijna een beetje aan het einde van de podcast. Maar mijn gevoel zegt, als ik nu naar Rensch kijk bijvoorbeeld. Ik zit in mijn hoofd te denken aan een Rensch. Of een Shutalo Rensch Hato. Dus Hato op linksback eigenlijk. Maar dan meer naar binnen, zeg maar. Dus 3 naast elkaar in de opbouw. En dat je Guy eigenlijk, want je ziet dat Berghuis rendeert ook goed als er een man over hem heen komt de hele tijd als hij rechtsbuiten staat. Dus dat je dan best, als je Hato op linksback zit, dat je best met Guy heel hoog rechts op het veld kan spelen. Maar nogmaals, hij heeft goede voorzetten en voorin vind ik hem wel echt een wapen. Alleen hij kan gewoon niet verdedigen. Maar hij is wel bloedsnel. Dus hij zal wel, als hij dan hoog staat, weer in de verdediging terug kunnen sprinten. dat dat de beste manier is om hem te gebruiken. Maar ja, om je hele opstelling...
Is hij echt zo snel?
Guy is echt super snel. Hij is denk ik de snelste van de selectie na Forbes.
Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij nog wel eruit hoeft gesprint door Bergwijn of zo. Ja.
Door Bergwijn?
Ja.
Bergwijn?
Gewoon sprinten, hè? Gewoon sprinten.
Heb je Bergwijn zien sprinten, bro?
Ja, ik heb hem überhaupt niet zien sprinten. Dat is het probleem. Ik zie hem nooit.
Maar gewoon één op één sprinten. Ik denk dat deze man wel sneller is als hij gewoon de ruimte heeft. Wat hij vaak niet krijgt. Bergwijn. Maar ik denk dat hij dan... En iedereen laat Guy los. Niemand maakt zich druk om Guy.
Ik weet niet, man. Ik vind hem best wel goed.
Ik vind hem in potentie goed. Dat hij iets kan betekenen. Maar ik zie het nu nog niet.
Oké. Okay.
En Stacey... ja, nice. Blik zeg genoeg.
Ja, ik ben het met jullie eens, jongens. Guy kan eventueel nog erin groeien, maar het is nu nog niet het niveau wat we voor ogen hebben, toch?
Ja.
Om hem af te toppen. Hey boys, volgens mij zijn we er wel voor deze week. Hoe beviel het?
Ja, even stroef, denk ik.
Ja.
Techniek werkte niet mee in het begin ook even.
We zijn lang bezig geweest, hè, om dat recht te trekken.
Ja. We hebben wel echt gelachen voordat de show begon. Dus vanuit dat perspectief was het hartstikke gezellig. En Jelani, mijn oprechte excuses dat het rondje bij de velden item, wat ik zelf voorstelde aan je. dat ik die zelf heb genomen. Dus noem het eventjes stroefheid van de eerste show weer. Excuses.
Ja.
Lekker man. Maar dat mag allemaal. En gelukkig zijn we er weer wat vaker. Dus dan kunnen we een beetje oefenen. En dan kunnen we de stembanden een beetje insmeren. En zelf een beetje warm lopen. En dan zorgen we dat we stapje bij beetje elke week weer harder komen.
Oké, zondag Sparta boys. Laatste voorspelling. We spelen zondag tegen Sparta. Bart Vriends.
Thuis of uit?
Thuis. Volgens mij.
Ik vind dat Bart Vriends een beetje te cool doet. Dus ik hoop dat we met 3 of 4-0 winnen.
Ik ben geen kort podcast fan.
Nee man, ik vind dat hij een beetje met zijn schuine mond zo een beetje... Ik ben een coole jongen. Ja, ik weet niet man. Ik voel
maar zijn achternaam zegt ook genoeg toch? Vriends, toch? Of niet?
Ja, Bart Vriendje.
Ja.
Nee, sorry.
Dat was geen grapje. Maar ik denk... Moet ik ook uitslagen doen? Of
natuurlijk, tuurlijk, Jelani.
Ik denk 2-0. Als we thuis spelen, ja, 2-0.
Ik ga voor 3-1.
3-1. Nice. Ja. Zo heerlijk niet objectief zijn we ook natuurlijk weer. Hè, over echt één waardeloos seizoen. En wij allemaal, 2-0, 3-0. Ja. Nee,
we hebben een samenwerkingsverband met Sparta. Hè, dus
het is wel de bedoeling dat er samengewerkt wordt.
Precies, er worden gewoon duistere deeltjes gesloten voor de wedstrijd.
Ja. Ja. Atel komt daar vandaan, toch?
Ja, Marie Stijn ook.
Ja, groot verschil.
Hey boys, ik ga jullie van harte bedanken voordat we veel te erg afdwalen. Kashif, heel erg bedankt.
Ja.
Wel thuis, jongen.
Dankjewel.
Jelani, jij ook heel erg bedankt.
Dankjewel.
En wel thuis. Lieve mensen, dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren naar aflevering nummer 58 van De Verlenging. De wekelijkse podcast over voetbal en over Ajax die te beluisteren is op al je favoriete podcastkanalen.